Goedemorgen gemeente. De kijkraad heet u allemaal van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Floor. Geen mededelingen. De collecte, twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor de collecte voor de herberg in Oosterbeek. En de tweede voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu Psalm 87, vers 3. En namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 67. En daarvan het eerste en het tweede vers. Dal goede God, zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En het tweede, waarin we ook mogen zien dat God ook doorwerkt met zijn Heilige Geest over heel de wereld. Er zal ook in de prediking aandacht aan worden gegeven. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. We zingen Psalm 67, de versen 1 en 2. Gemeente, wij willen ook samen ons verootmoedigen voor de Heere onze God. Altijd ook belangrijk dat we beseffen hoe wij staan tegenover de Heere God. Dat we onze fouten en onze zonden, ons schuld hebben. Maar tegelijkertijd wil Hij ons door het evangeliewoord wijzen op de Heer Jezus Christus die we ook nodig hebben. Daarom zingen we daarna ook van Psalm 119 en daarvan het 66e vers. Naar de wet, ik heb mijn mond begeerig opengedaan. Ik heb verlangd, geheigd ook naar uw geboden. Zie mij dan met gunstig ogen aan en wees mij nu genadig in mijn noden, in mijn nood die ik soms ook heb. Psalm 119, vers 66 en daarvan. Psalm 119, vers 66, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen ik hen verdreven had. Ze zullen wonen in hun eigen land. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, zijn dienstknecht, nog zijn slavin, zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft het samengevat in de volgende woorden. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. Tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Thank you. Gemeente, zullen we ook samen bidden en vragen om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Getrouwe en hemelse God, schepper van hemel en aarde, Vader van onze Heer Jezus. Hartelijk dank dat u ons ook als gemeente die naar uw naam genoemd is, weer bij elkaar hebt gebracht. Hier is de plaats waar we u mogen dienen en u mogen eren. Hier mogen we ook luisteren naar uw wet, Here, waarin ook het leven in wordt vertolkt. En tegelijkertijd hebben we dan ook te belijden voor u, Here, dat we eigenlijk ook zo vaak tekortschieten. Ja, altijd in alles tekortschieten om u te dienen zoals dat ook behoort. En nu hebben we het ook wel gezongen. Ik heb mijn mond begeerig open gedaan. Ik heb verlangd. Ik heb geheigd naar uw geboden. Om uit liefde tot uw naam ook van het kwade te vluchten, weg te vluchten. Maar u weet hoe dat is. We kunnen zo ook kinderen van onze tijd zijn en van de geest van de tijd. We kunnen opgeslokt worden door de verlangens ook die de wereld ons biedt en de begeerte. Dat we ook helemaal in beslag worden genomen, ook hier, dat er geen tijd en geen ruimte soms meer overblijft voor u. Leer ons soms ook maar eens een aantal dingen ook, Here, naast ons neer te leggen en ons te richten op u. Wat is het dan heerlijk, Here, dat u er zorg voor draagt. Dat er een huis, een plaats, een plek is waar we samenkomen en waar we ons ook, Here, of we het nu fijn vinden op dit moment of niet, maar dat we ons richten op u. U hebt een boodschap voor ons. U wilt ons ook leiden in ons leven, ook in ons geloofsleven. U wilt ons ook aan u binden, meer en meer. U wilt het ons ook duidelijk maken. Ik wil een vader voor je zijn en dan is het Vaderdag. En Heren, dan mogen we ons richten ook op u, de hemelse Vader. En dat we zo ook leren te bidden met mond en hart. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat onze kinderen dat ook leren bidden. Dat onze kinderen en kleinkinderen ook gaan beseffen hoe belangrijk het is om u ook als vader te kennen. En daarom bidden we ook, Heren, wil ons ook deze morgen leiden door uw Heilige Geest. Ook als het woord weer gelezen mag worden, als het uitgelegd mag worden. Wilt u het ook zegenen? U weet waar we ook zitten in ons leven, wat de vragen zijn die we hebben, of we nu jong of oud zijn. U weet ook de nood waar we soms ook in verkeren. U kent ook de dankbaarheid en de vreugde die we hebben waarmee we naar uw huis gekomen zijn. Ja, u weet precies hoe we in het leven staan. En u weet wat we nodig hebben om ook verder geleid te worden. En vooral ook geleid te worden naar uw toekomst. En Heren, dan bidden we, wilt u al onze zonden vergeven. En laat het woord in al zijn rijkdom opengaan. En wil ons zegenen zoals we hier ook zijn. Wij bidden u, Heren, wil zijn met degene die meeluisteren via internet of kerkradio, die niet meer naar de kerk kunnen komen. Soms is dat ook een verschrikkelijke pijn, want ze wilden zo graag ook in de gemeenschap zijn, maar ze kunnen niet meer. En daarom, Heren, wilt u ze zegenen, dat ze zich toch verbonden mogen weten met de gemeente. Wij bidden of u wilt zijn overal waar uw woord wordt verkondigd, in deze gemeente, maar ook ja, in ons land en daarbuiten. Het is de dag waarop we ook altijd een beetje stilstaan bij de opstandingsdag van Jezus. De eerste dag van de week. Hij die de dood heeft overwonnen en het leven heeft gegeven. En dat toch ook, Heren, een boodschap is die wereldwijd mag klinken. Omdat mensen geraakt worden door de boodschap van Jezus Christus als de enige weg, waarheid en het leven. Geef, Heren, dat dat ook gezien mag worden en wil dan ook daar zijn waar mensen vervolgd worden vanwege uw naam. Houd ze vast en vertrouw ze en bemoedig ze, want uw koninkrijk, we weten dat, u hebt het beloofd, dat komt. Geef ons zo ook uw genade, sterk ons ook op de kansel om de juiste woorden te spreken die ook nodig zijn. En u weet wat jongeren en ouderen en ook de kinderen die we aan de hand meegenomen hebben, nodig hebben. Wilt u ze zegenen, Heren, en hoor ons in Jezus' naam uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God en ik lees met u uit het boek Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 11. Handelingen 11. Het is een beetje een bijzonder hoofdstuk. Het hoort ook een beetje bij Handelingen 10. Dat is een beetje een vervolg ervan. Je zou zeggen, het is bijna een herhaling en toch ligt er een ander accent wat ik ook in de prediking naar voren wil brengen. Handelingen 11, vanaf vers 1 lees ik tot en met vers 18. De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren hem en zeiden: u bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn en u hebt met hen gegeten. Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei: ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen. Een bepaald voorwerp daalde neer dat leek op een groot linnen laken dat aan de vier hoeken neergelaten werd uit de hemel en het kwam tot dicht bij mij. En toen ik hierop mijn ogen gericht hield en het aandachtig bekeek, zag ik de viervoetige dieren van de aarde en de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. En ik hoorde een stem die tegen mij zei: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zei: beslist niet, heren, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is mijn mond binnengegaan. Maar de stem antwoordde mij voor de tweede keer uit de hemel: wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot driemaal toe. En dit alles werd weer opgetrokken in de hemel. En zie, ogenblikkelijk daarna stonden er drie mannen die vanuit Caesarea naar mij toegestuurd waren voor het huis waarin ik was. En de geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en we zijn het huis van de man binnengegaan. En hij berichtte ons hoe hij een engel gezien had die in zijn huis stond en tegen hem zei: stuur mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus genoemd wordt. En die zal woorden tot u spreken, waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. En als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons, die in de Heer Jezus Christus geloven, wie was dan ik dan dat ik bij machten zou zijn God tegen te houden? En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En ze verheerlijkten God en zeiden: zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Tot zover. Gemeente, de tekst voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik hoop eigenlijk ook wel het eerst dit gedeelte dat ik gelezen heb erbij te betrekken. Het is ook nodig om te komen tot de samenvatting van onze tekst, vers 18. En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld. En ze verheerlijkten God en zeiden: zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte ook aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave. En we zingen aan de prediking vooraf van Psalm 72, de versen 4, 5 en 6. 72, de versen 4, 5 en 6. Gemeente, misschien was je best wel een beetje onrustig deze week. Zou ik geslaagd zijn of zou ik niet geslaagd zijn? Totdat dat verlossende telefoontje kwam en dat de mentor je tegen je zei van, joh, je bent geslaagd. Nou, dan kan de vlag uit. Dan ben je dankbaar dat je geslaagd bent. Je had een onrustig gevoel, want je wist misschien dat je niet zo goed je best gedaan had. Of dat je misschien wel je best gedaan had. Maar hoe het ook zij, de uitslag is daar. En je weet waar je aan toe bent. Maar dat is dan maar een voorbeeld dat je je onrustig voelt. Je hebt misschien er wel slecht van geslapen. Je hebt er al over na zitten denken. Zou ik wel, zou ik niet? Maar zo kunnen ook andere mensen onrustig zijn in zichzelf. Omdat ze spanningen hebben. Je kunt spanningen hebben, onrust over je zaak. Zal dat wel goed blijven lopen? Je kunt onrust hebben misschien ook wel over je sollicitatie. Zal ik inderdaad slagen? En zullen ze me aannemen? Kan ik me goed presenteren? Maar je kunt ook onrustig zijn over je gezondheid. Je kan zomaar een bericht krijgen. Een onderzoek. Hoe moet het verder? En u kent misschien wel dat gevoel van onrust dat je dan ook hebt. Nou, zijn dit allemaal dingen die je onrustig maken en dat heeft te maken met je eigen leven. De onrust ook van je leven. De Bijbel noemt dat ook wel eens zorgvuldigheden van het leven. Er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden, waar je soms bang voor bent, bang voor de toekomst. Het geeft je allemaal onrust. Daarvan zegt de Bijbel soms ook, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ga met al die dingen naar de Heere God toe. Dat is al belangrijk. Als je onrustig bent, ga naar de Heere God toe. Maar waar gaat het in dit hoofdstuk over? Dan gaat het niet zozeer over de onrust zoals ik allerlei dingen nu noemde. Maar gaat het over een andere onrust. Het gaat in Handelingen, zoals u weet natuurlijk ook, over de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Maar nou zijn daar ook dat het evangelie is doorgedrongen. En dat er ook inderdaad Joden zijn die tot geloof zijn gekomen en Jezus Christus hebben aangenomen. Ze hebben ingezien dat Jezus hun heiland en hun Messias is. Nou lezen we in deze hoofdstukken 10 en 11 ook dat Petrus ja ook het land doorreist en overal het evangelie verkondigt. En dat er ook wonderen bij gebeuren. We zien het ook van een zekere Aeneas die geholpen wordt. We zien het dat Petrus ook staat bij de weduwe. Die is over, dat hij staat bij de weduwen, waar ook Dorcas, die zoveel betekend heeft voor de weduwe, is overleden. En die mag die opwekken uit de dood. Het zijn allemaal bijzondere dingen. En dat Petrus het land ook doorreist met van alles en nog wat. En dan komt hij uiteindelijk terecht in Caesarea. En daar gaat dat vorige hoofdstuk over. Dat hij komt bij een heidense man die weliswaar eigenlijk open stond voor het Joodse geloof. Hij wordt Godvrezend genoemd, dus hij had een hart dat uitging naar de Heere God en verlangde om daar ook meer van te weten. En die krijgt een bezoek van een engel. Gelooft u nog wel in engelen? Ja, ze doen met kerst en met Pasen wordt er ook wel gesproken over engelen. Maar gelooft u dat ook de engelen vandaag nog het een en ander kunnen betekenen? Dat ze u beschermen en bewaren? We zingen wel allemaal heel mooi Psalm 91. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren op al uw wegen. Maar besef wel dat de Heere God een legioen engelen ter beschikking heeft om ook u en jou te helpen. Dan kunnen wij het wel eens hebben over een beschermengel of iets van in aard. Maar er zijn soms ook engelen die echt ook wel boodschappen geven. En we weten dat ook met name in de moslimwereld, dat daar ook engelen verschijnen. Om ze ook op het spoor te brengen van het woord van God. Het moet ons niet alleen gaan om de engelenervaring, alhoewel het wel bijzonder is, als je mag weten, dat engelen een plek en een plaats hebben ook in de Bijbel. Niet voor niets wordt er ook over gesproken. Zij staan in dienst van God en om ook u te helpen, te beschermen, te leiden, de opdrachten van de hemelse Vader uit te voeren. En zo is het dat ook deze Cornelius een engel krijgt te zien. En die krijgt dan ook de boodschap dat hij mensen moet sturen naar Joppe waar een diener van God is. We zouden zeggen, nou hij had toch ook wel zo die mensen kunnen sturen. Nee, maar er was schijnbaar een engel voor nodig die hem de boodschap geeft van stuur een boodschapper naar Joppe. Daar is een man die je veel meer kan vertellen over de Heer Jezus. Daar moet je mensen naartoe sturen. En zo heeft hij dat ook gedaan. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Want waarom zijn deze mensen, waarvan we lezen in hoofdstuk 11, Joden-christenen, nu ineens zo ongerust geworden? Ze zijn Joden van de besnijdenis. Dat wil zeggen, ze waren weliswaar christen geworden, maar ze hielden zich nog wel aan de Joodse traditie en aan de Joodse wetten. En ze vonden eigenlijk dat als iemand dus tot geloof kwam, en dat komt in het Nieuwe Testament regelmatig naar voren, dat zo iemand dan als het ware eerst het Joodse geloof moest aannemen, bij wijze van spreken. Of in ieder geval een aantal dingen moest doen van het Joodse geloof. En misschien ook wel zich moesten laten besnijden. U weet dat dat in heel het Nieuwe Testament regelmatig naar voren komt. Mensen van de besnijdenis. Maar voordat we gelijk al een oordeel hebben ook over deze mensen, wil ik er wel even duidelijk maken dat deze mensen, die zijn een beetje onrustig geworden. Begrijp ik mijn inleiding dat je onrustig wordt. Maar ze zijn een beetje onrustig geworden omdat ze eigenlijk denken, wat die Petrus nou doet, is dat wel goed? Want Petrus wordt opgehaald, en dat lezen we dan in het voorgaande hoofdstuk, en wordt gestuurd naar Cornelius, en dan gaat hij het huis daar binnen. Een huis van een heiden. En dat hebben de Joden-christen te horen gekregen. Dus toen Petrus naar Jeruzalem toe ging, zei, joh, we willen toch eens even met je praten. En waarover dan? Nou, we hebben gehoord dat jij bij de heidenen in huis geweest bent. En dat je met hen gegeten hebt. En dat kan toch eigenlijk niet? Die Joden-christen die van de besnijdenis waren, ik zeg het maar steeds, want het komt steeds weer opnieuw eigenlijk naar voren. Dat zijn mensen die het serieus menen. Die echt God willen dienen. Die echt ook de dingen zuiver willen houden. Daarom heb ik ook een beetje laten zingen op Psalm 119, vers 66. Ik heb geheigd, ik heb verlangd om uw geboden te doen. Want als je God leert kennen en als je hem leert dienen, dan komt er ook iets voor respect en ontzag. Dan je zegt, ik wil luisteren naar dat woord van God. Kent u dat? Nou, er zijn er zeker onder u die dat willen. Ja, wat de Bijbel zegt, wat het woord van God zegt, dat wil ik doen. En zo ligt dat bij die Joden van de besnijdenis ook zo. Die willen eerlijk en oprecht God dienen. Maar ze maken zich nu ongerust over het feit dat Petrus, een beetje hun Petrus, hun apostel, dat hij zomaar bij de heidenen in huis is geweest. Nou, kijk, Waar ik een beetje de nadruk op wil leggen vanmorgen is dat je zegt van ja, je kunt soms best wel eens van die onrust hebben. Als je soms dingen om je heen ziet en zegt ja, het wordt tegenwoordig misschien ook wel allemaal wat oppervlakkig. En het wordt allemaal zo makkelijk dat geloven. Kun je dat allemaal wel zo geloven? En gaat dat maar zo eenvoudig? En dat is ook zo'n vreemdeling en die is een vreemdeling en het schijnt dan ineens maar dat alles kan en dat alles mag en noem maar op. Begrijpt u een beetje die sfeer? Want ja, deze Joden van de besnijdenis, die zeggen ja, het moet wel gezien worden hoor, dat je in God gelooft. Dat moet je houding zijn. Ik had gisteren in de Keizerswaard, toen ik even aan het winkelen was, ook nog met iemand een gesprek, die herkende mij en toen raakten we even in gesprek. Ja, het moet ook zo zijn hè, dat een christen gezien wordt. Dat je zegt, van, nou dat is een christen, die is anders. Kunnen ze dat ook van u zeggen? Kunnen ze dat van jou zeggen? Dat ze wel zeggen, joh, vertel eens wat. Ik vind dat jij zo anders bent als de anderen. Nou, en dan is dat niet dat je beter bent of zo. Want we zijn natuurlijk allemaal dezelfde mensen met dezelfde fouten, dezelfde gebreken, laten we wel wezen. Laten we ervoor oppassen dat we ons niet verheffen boven een ander. Het is juist goed als een ander aan ons ziet van, hé, die heeft iets van liefde, van bewogenheid, van hartelijkheid, van vriendelijkheid, of noem maar op. Iets, mag ik het zo zeggen, vrucht van de geest. Of is het dat wij helemaal lijken op de wereld? Dat ze geen onderscheid aan ons zien. Dat wij net zo gemakkelijk met de wereld meedoen en meeleven. Dat kan natuurlijk ook. Kijk, mannen van de besnijdenis, misschien moet ik het vertalen naar nu. Mannen van de doop. Wij zijn gedoopt. Wij zijn de mensen van de gedoopten. Om het gevoel een beetje dichterbij te krijgen over die onrust zou je misschien ook kunnen zeggen, ja, mannen die aan het avondmaal gaan. Dat zijn zo'n beetje de bekeerde mensen, laat ik het zo zeggen. Die echt helemaal dicht bij de Here leven. Wij zijn gedoopt. Is het ook te zien, te merken, dat je gedoopt bent? Ja, niemand kan het toch aan je voorhoofd zien? Nou, kijk, dat is het nou. Je kan het niet aan je voorhoofd zien, maar je kan het wel aan je levenshouding mogelijk merken. Als dat nou niet te merken is, dan moet je je natuurlijk soms ook wel eens afvragen. Zijn we nou ook niet een beetje een verloren zoon? Die je eigen weg gaat. Die doet wat je zelf zin in hebt. Wat je leuk vindt. Je gaat de wereld in en ja, dan kun je bij de zwijnen terechtkomen. Ben je een beetje een verloren zoon. Nou is het Vaderdag, hè. Dan kan ik toch nog iets ook wel over Vaderdag zeggen. Want als een kind verloren is, is daar een vader die op de uitkijk staat. U kent die gelijkenis. En zo is God ook een hemelse vader die uitkijkt. Naar die mensen die van de doop zijn, maar die je zo vaak mist. Die je zo weinig ziet. Ja, misschien bent u vandaag wel, je denkt ook aan mijn vader. Maar er zijn misschien zoveel momenten dat je vader misschien wel denkt, joh, waar ben je nou? Ik mis je. Er zijn ook wel tegenwoordig vaders die, waarvan je zegt, ja, die missen niemand. En dat het zelfs zo is dat ze zelfs hun eigen kind niet missen. Dus, we leven natuurlijk in een verschrikkelijke wereld. Waarin je eigenlijk zegt, jongens, er is veel gebrokenheid, er is veel verlorenheid. Maar weet, er is een hemelse vader. Die blijft uitkijken naar mensen die zich verloren weten. Nou, en als je dan een onrust hebt als avondmaalganger, als gedoopte, als een christen, als een gelovige, dan ben je onrustig. En je zegt, jongens, ik wil hebben dat ze de Here dienen. op een eerlijke wijze en zuiver. En dat dat goed gaat. En dat de Heere geëerd wordt. Daar gaat het me om. Nou, dat is een beetje die onrust die er is bij de mensen van de besnijdenis. Maar misschien ook wel bij de mensen. U die gedoopt bent. Maar u die bezig bent met uw kinderen. Met uw kleinkinderen. Bezig bent ook met mensen om u heen. Die zeggen, ik wou dat ze Jezus Christus zouden kennen zoals ik hem heb leren kennen. Die liefde van hem. Als dat er nou was. Ze zijn onrustig. Want ze, die Petrus, hoe kan dat nou? Dat die zomaar met die mensen omgaat en met hen eet. Om dat te begrijpen moet je natuurlijk iets van het oosten weten. Daar is eten heel belangrijk. Je moet altijd mee eten. Dat is iets van gemeenschappelijk. En daarom mochten de Joden ook niet naar de heidenen toe gaan. Want ja, die eten van alles. Die eten ook heidene dingen. Maar de Joden wisten, er zijn reine dieren, er zijn onreine dieren. En daar moest hij aan houden. En nou hebben ze gehoord dat die Petrus zomaar gegeten heeft bij iemand daar in Caesarea die van heidense afkomst is. Dat is niet te vatten. Petrus, die apostel die de Heer Jezus zo dient en zo lief heeft, hoe komt hij daartoe? Dat is die onrust. Maar ze beseffen niet dat Petrus zelf ook die onrust had. Want Petrus was wel bezig met zendingbedrijven. En die gaat ook bidden. Hij houdt ook van de Heere God. Maar dan krijgt hij een visioen. En in dat visioen, u kunt het allemaal nalezen thuis. Daar ziet hij een groot laken vanuit de hemel. Aan de vier hoeken. En daar zitten in dat laken allemaal dieren. Reptielen, vogels, wilde dieren, onreine dieren. Het zit allemaal door elkaar heen. En hij snapt er niks van. En dan, wat is dit eigenlijk? Ik begrijp het niet. Wat had dat visioen nou in? Hij zal misschien bij zichzelf gedacht hebben, ja, ik ben geen Jozef. Ik snap het echt niet waar het over gaat. En dat gebeurt wel tot drie keer toe. En dan krijgt hij de boot. Slacht en eet. Dat doet hij nooit. Daarin is hij niet opgevoed. Dat heeft hij niet geleerd. En hij weet één ding. De Heere dienen. Naar zijn inzettingen. Naar zijn wetten. Naar zijn regels. Dat doe ik niet. En dan kan daar een visioen zijn. Maar dan ben je nog niet 1, 2, 3 over. Ja, je kunt zo vastzitten in bepaalde dingen. Maar hier komt het wel voort uit een hart dat de Heere wil dienen. Dat je oprecht God wil dienen. En dat je niets liever wil dan doen wat God van je vraagt. Dus Petrus is ook onrustig. Slacht en eet. Het is weliswaar een visioen. Maar hij begint er niet. En hij zegt, beslist niet. In die boodschap komt de hemelse Vader. En die zegt, wat ik rein gemaakt heb, dat moet ook voor jou rein zijn. Er is dus wat gebeurd sinds de opstanding van Jezus Christus. Er is wat gebeurd in de wereld sinds het kruis daar geweest is. Jezus is gestorven. En heel de wereld wordt betrokken. Want dan komen we tot de inhoud ook, eigenlijk, van het visioen. Petrus snapt er niks van. Hij wil zich netjes houden aan wat God van hem vraagt. Slacht en eet, dat doet hij niet. Maar nu krijgt hij een stem te horen, tot drie keer toe, wat God gereinigd heeft. Dat is rein. En dan staan daar die paar mensen die door Cornelius middels een engel geroepen is in Joppe. En die staan voor de deur en ze kloppen op de deur en ze bellen bij wijze van spreken aan en zeggen, is hier een zekere Petrus? Die moet meekomen naar ons om ons iets te vertellen over het leven. En dan ineens valt het kwartje. Nu snapt hij in één klap het hele visioen. Al die wilde dieren, dat is eigenlijk symbool voor al die volkeren van de aarde, waar men ooit de wildste volken vond, zingen wij. Daar zal de Heere gaan met zijn boodschap. En nu staan daar een paar mensen en nu weet Petrus de inhoud ervan, van deze boodschap. God heeft ruimte gemaakt. Het verschil tussen Israël aan de ene kant en de volkeren van de aarde aan de andere kant is opgeheven. Rein en onrein? Nee, de geest van God is uitgestort over alle vlees. Wat een perspectief. En dan moet je dus over bepaalde grenzen heen. En dat was voor deze Joden van de besnijdenis. Ja, toch best even onrustig. Want nou gaan alle dingen anders worden. En nu horen ze uit de mond van Petrus. Ja mensen, ik snap jullie, ik begrijp jullie. Jullie zijn natuurlijk onrustig geweest. Maar dat had ik ook hoor. En ik vertel jullie wat ik meegemaakt heb. Ik vertel jullie dat visioen. Ik was ook verschrikkelijk onrustig. Over van alles en nog wat. Ik dacht, ja, maar ik wil me wel houden aan Gods liefde en aan Gods woord en aan zijn inzettingen. Dat zit in mijn hart. Dat is mijn liefde tot de Heere. Ik wil hem dienen. Luisteren naar het woord. En nu is het dat de Heere zelf gezegd heeft. Maak je daar nou niet ongerust over. Ga naar de heidenen, eet met hen, drink met hen en verkondig het evangelie. En toen zij dit hoorden, dat zelfs al Petrus door die onrust heen gegaan was, toen waren zij gerustgesteld. Dat woord gerustgesteld kunt u gerust onderstrepen. Toen wisten ze, oh, wat grote dingen doet God. Dat hij niet alleen oog heeft voor ons volk Israël, en dat is en dat blijft hoor. Maar daar gaat het nu even niet over. Maar dat hij ook oog heeft voor de volken op de aarde. Dat hij ook als verloren volken, verloren zonen en dochters, het evangelie zullen horen van de liefde van Christus. Zo worden ze gerustgesteld. Er zit ook, dat woord kan ook vertaald worden, toen zwegen zij. Dat wil zeggen, ja, nou hou je je mond. Want nou gebeuren er zulke grote dingen. God heeft al die onreinheid opgeheven. En hij heeft duidelijk gemaakt, wie in Jezus Christus gelooft, die is rein. Die mag de liefde ontdekken. Mag ik het zo zeggen deze morgen? Die mag het vaderschap ontdekken. Wat een ruimte voor het zendingswerk. Wat een boodschap voor het evangelie mogen we hebben. Dat we zien dat God bewogen is over alle volkeren van de aarde. En dat die onrust bij hen weliswaar uit een goed hart voortgekomen, maar toch misplaatst was. Want God schenkt ruimte. Ja, zo kunnen we misschien wel eens vastzitten in bepaalde gedachten en normen en opvattingen en tradities. Maar je moet je dan niet focussen alleen op die dingen. Maar op datgene wat God doet. En dan moet je wel eens soms, ja, loskomen van bepaalde zaken vanuit jezelf. Dan begrijpen we die onrust wel, want je wilt geen veranderingen en vernieuwingen en je wilt dit niet en je wilt dat niet. Vanwege de onrust die je hebt, want we moeten niet oppervlakkig worden. We willen de Heere dienen. Snappen we dat? Ja. Maar nu is het ook dat de Heere God soms ook ineens ondoordacht en onverwacht ruimte geeft. Want er is iets gebeurd. dat je de kern van het evangelie vasthoudt. Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat dat centraal komt te staan. Toen ze dit hoorden, waren ze gerustgesteld. Zwegen ze. Want God is aan het werk. En als God aan het werk is, ook in je persoonlijk leven, dan krijg je rust. Dan wordt het goed van binnen. Dan zit in dat woord rust ook iets van vrede. Dat hoort bij elkaar. Dan is het als de Heere erin is, als de Heere werkt, dan ben ik gerustgesteld, wat er ook is. En zij verheerlijkten God. Ja, dan ga je God verheerlijken, want als je ziet dat mensen die misschien een verloren zoon en een dochter waren, maar tot verandering, tot geloof komt, en de Heere Jezus gaat volgen, de Heere Jezus gaat dienen, dan word je verheugd, dan ben je dankbaar, dan ben je blij, en dan denk je, ja, er gebeurt wat. En dat is natuurlijk ook in Rotterdam bijvoorbeeld, gebeurt er best het een en ander. Er zijn mensen die helemaal niet zijn opgevoed met het evangelie, maar die vinden toch weer de boodschap van Jezus Christus. Pioniersplekken bijvoorbeeld. Kerken die leeggelopen zijn, ja, omdat er misschien een boodschap heeft geklonken die nergens toe doet en die je misschien ook op het journaal had kunnen horen. Maar dat daar weer de boodschap klinkt van Jezus Christus en dien gekruisigd die je die nodig hebt in je persoonlijk leven. Daar hunkeren mensen van en dan komen er misschien mensen van uit heel de wereld naar ons land toe. En die zitten misschien in een bepaalde godsdienst, maar ze horen van Jezus Christus. Ja, dan kun je God toch verheerlijken, dan kun je God groot maken. Dan zeg je, ja, wat er ook gebeurt in de wereld en welke politieke leiders er ook aan de macht zijn, uw koninkrijk komt. God gaat door, God werkt. En dan hoop ik dat u erin meegenomen wordt. Zoals deze mensen misschien onrustig waren, maar het ging hen om de eer van God. En ook Petrus zelf. Nee, ik wil me houden aan alle inzettingen. Maar ja, Petrus, er is wat gebeurd. Er is wat veranderd. De geest is uitgestort. En dan vertelt Petrus het ook in dit hoofdstuk. Toen ik daar kwam. En dat vertelt hij tegen die mensen die van de besnijdenis zijn. Zo is het ook dat je verhalen vanuit de zending moet horen. Van mensen die tot geloof zijn gekomen. Dat is prachtig om te lezen. Als je ziet hoe mensen uit de duisternis Jezus hebben leren kennen. Nou, dan ben je verwonderd. En dat zegt Petrus dan ook. Toen ik daar kwam en ik ging vertellen wie de Heere Jezus was. Man, ze dronken het woord in. Ze waren helemaal ermee bezig. En het was als het ware, blijf bij ons. Vertel ons nog meer over de Heer Jezus. Wat heeft hij gedaan, waarvoor? En hij geeft mij vrede en mijn liefde. Hij wil mij de zonde vergeven. Hij wil mij een totaal nieuw leven geven. Nou, als je eraan gewend bent aan deze klanken, dan kun je het over je heen laten gaan. Maar als dat voor je nieuw is, dan word je erdoor verrast. En dat gebeurt ook vandaag. Toen ze dit hoorden, waren ze gerustgesteld. Maar Petrus had gezegd, toen ik daar ging preken, ja, toen werd het als het ware Pinksteren. Toen viel de geest op hen. En herinnert hij zich het woord van Jezus, die gezegd heeft, ik zal niet dopen met water, maar u zult gedoopt worden met de Heilige Geest. En wat wil dat nou zeggen? Doop met de Heilige Geest. Daar ga ik nou geen aparte preek over houden wat dat precies inhoudt. Maar ik probeer het u in eenvoudige woorden te zeggen. Doop met de Heilige Geest. Dat houdt in, de Geest is verbonden aan Christus. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. De Geest is daar waar de Heer Jezus Christus centraal vond te staan. En als wij dan preken en spreken over de Heer Jezus, ook in onze diensten, dan wordt u gedoopt met de Heilige Geest, want dan gaat de Geest bij ons komen. En hoe meer wij de Heer Jezus Christus centraal stellen, hoe meer wij over de Heer Jezus Christus spreken en zijn werk, hoe meer wij gaan ontdekken wat het gekost heeft voor hem om zijn leven te geven voor jou en voor u aan het kruis. om je de zonde te vergeven en eeuwig leven te schenken. Hoe meer je dat ziet, des te sterker werkt de kracht van de Heilige Geest. En nou kan het misschien wel eens zo zijn dat wij als gedoopten misschien zo vertrouwd zijn met een heleboel klanken en woorden, en dat we soms vastzitten in bepaalde gedachtegangen en in bepaalde tradities, dat we niet meer in de gaten hebben dat God ondertussen wel doorwerkt en mensen roept tot verandering en geloof en bekering. Petrus zegt, toen ik begon te spreken over de Heer Jezus, was daar de geest van God. Dan worden we gedoopt met de geest. Als we gaan zien dat Jezus de Heiland, de Redder en de Zaligmaker is. En dan ga je door de geest God verheerlijken dat Hij een Zaligmaker, een Heiland, een Verlosser heeft gegeven. Zo heeft God dus ook aan de heidenen, ja in hoofdstuk 5 van Handelingen stond dat God de zaligheid had gegeven, ook aan Israël. Dat is dan hoofdstuk 5, maar hier komt naar voren, zo heeft God nu ook aan de heidenen, aan de wereld, het heil gegeven en de bekering gegeven die tot het leven leidt. Nou, daar mag je op gericht zijn, bekering die tot het leven leidt. En daar stop ik dan toch maar, want het is Vaderdag en ik snap het. Maar dan hou ik dat beeld toch van God als Vader vast. God, de hemelse Vader, die nu op de uitkijk staat en ook vandaag door zijn geest roept. En zegt, ben je onrustig over bepaalde dingen? Denk eens dat de Heer Jezus alles in de hand houdt. Dat hij voor je zorgt. Mensen die geloven, die wensen dat er nieuw leven komt. Dat er blijdschap zal zijn, vreugde zal zijn. Maar in de goede zin van het woord, geen oppervlakkigheid. Dat snap ik. Maar als je Christus centraal stelt, dan komt dat. Maar natuurlijk ben je ook verblijd als je ziet dat mensen die verloren zijn, Jezus leren kennen. Dat je hart hebt voor de zending, voor het evangelie. En een boek gelezen misschien van Kim Puk, hè? Ik heb het al eens een keer eerder aangehaald, maar toen was u misschien niet in de kerk. Maar dat is dat napalmmeisje, dat zo door de bombardementen die ooit uitgevoerd was, haar hele lichaam ook is. U kent die beroemde foto in de krant, hè, van dat naakte meisje. Ja, dat naakte meisje, dat was opgegroeid in de communistische wereld. En dat meisje, je kunt het boek lezen hoor, het is geloof ik nu al ondertussen voor de tweede druk. En ze houdt ook lezingen. Maar dit meisje, dat heeft Jezus leren kennen. En heeft ook degene die die bom verworpen heeft, het kunnen vergeven, haar vijanden kunnen vergeven. Ja, dat is nou bekering ten leven. Als je je vijanden, die je van alles hebt aangedaan, dat je die in je hart kan vergeven. En dat zijn de wonderen, die ook vandaag nog gebeuren. En dan hoop ik dat u verrast bent, misschien door dit hoofdstuk. Dat als u dit hoort, ja, maar God gaat door. Dat we Hem mogen verheerlijken. En dat God bekering geeft aan mensen die tot bekering komen. Uit de hindoe-wereld, uit de boeddhistische wereld, uit de moslimwereld. En dat bij alle oorlogen die er gevoerd worden, mensen tot bekering komen. Wat tot leven leidt. En leven, als dat hier zo staat, is dat wel leven dat gericht is op de eeuwige toekomst. Thuis, bij Vader, in de hemel. Onze Vader in de hemel heeft vele woningen waar we thuis mogen komen. En deze morgen nodigt Hij u. En als u al weet, ik ken mijn Vader, dat je ook uitziet naar anderen die ook die Vader leren kennen. Die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geloof in mijn zoon. Geloof de Heer Jezus. En je zult ontdekken wat voor een rust dat geeft. Namelijk niet rust voor dit leven, maar ook rust voor eeuwig. Is het al uw hemelse Vader? Amen. Wij zingen van Psalm 62 en daarvan het vierde vers. 62 vers 4. Gemeente, wij willen samen ook bidden tot de Heere onze God. En willen we ook voorbeden doen voor de volgende personen. Voor de heer Polderman, jaagpad 10. Die inmiddels is overgebracht van het Maasstad ziekenhuis naar de hospice De Reiziger. Verder denken we ook aan anderen die chronisch ziek zijn en of in het verpleeghuis verblijven. En ook met name aan hen die niet willen worden genoemd. Maar toch ook bekend zijn. En daar willen we toch ook onze voorbeden voor doen. Ook mensen die in het ziekenhuis liggen. En dat ze toch ook geholpen mogen worden. Verder denk ik ook aan Arash in ons midden. Een asielzoeker die sinds korte tijd met onze gemeente ook meeleeft. En heeft gevraagd om voorbeden ook voor zijn zieke moeder. Die hij nog ook heeft kunnen ontmoeten in Georgië, maar waarvan hij weet dat het ook een aflopende zaak is en waarschijnlijk zijn moeder niet meer zal zien. Dus wij willen ook voor hem bidden. Verder denken we voor het Stichting De Herberg in Oosterbeek, voor de gevangenen in werk- en concentratiekampen in Noord-Korea. Ik noem dat toch echt, er is misschien allemaal heel veel verwachtingen over Noord-Korea, nu ze elkaar hebben ontmoet, Trump en Kim Jong-un. Maar God staat daarboven en we denken wel aan die verschrikkelijke concentratiekampen die daar ook zijn. En jongeren natuurlijk ook die geslaagd zijn en of gezakt. Ik hoop natuurlijk dat jij ook geslaagd bent. Als ik het weet, nou ja, dan kan ik je feliciteren. Soms zie ik het, kom ik langs en zie ik een vlag hangen en dan denk ik, nou, laat ik maar even langs gaan. Want dan kan ik ze toch ook nog even feliciteren. Maar in ieder geval, jongens, van harte gefeliciteerd. Mocht je gezakt zijn, nou, misschien heb je nog een herexamen. Dan hopen we natuurlijk dat je er ook doorheen komt. Heel veel sterkte dan. En mocht je echt gezakt zijn, geen nood. Een jaartje op je leven, ach. Een beetje relativeren. Zoek de Heer Jezus maar. En dan komt het ook goed. Zullen we samen bidden? En dank. Heere God in de hemel, o, we mogen uw naam wel groot maken en verheerlijken, want u doet grote dingen. U doet dat toch ook tot op de dag van vandaag. Ja, u Heere, wat onrein is, hebt u rein gemaakt door het offer, het bloed van de Heer Jezus. U hebt uw leven gegeven. En om zo ook de weg te bereiden ten eeuwige leven, En Heer, dan belijden we het u, dat we van nature onrein zijn, maar dat bloed van Christus, dat reinigt ons. En dat we dat evangelie weer mochten horen, wilt u ons daardoor bemoedigen. En geeft dat we er ook uit leren leven. En dat er ook iets is van die houding als van de mensen van de besnijdenis. Dat het niet alleen criticasters geweest waren, maar dat er eigenlijk ook een stukje bewogenheid over was. Gaat het wel goed? Blijven we wel bij de Heere? En Heere, dat is een houding die je ook laat zien dat we u willen dienen. En Heere, wanneer we dat doen, dan letten we op uw woord, dan lezen we uw woord, dan zijn we er ook op betrokken. En daarom bidden we van u, wil dat ook zegenen. En hier werden ze gerustgesteld. Oh, zit het zo. Nu begrijpen we het. De Heere doet grote dingen. De Heere gaat ook doorwerken. Hij heeft niet zijn oog alleen op Israël, maar op heel de wereld. Al zo lief hebt u de wereld gehad. Ja, Heere, dan mag de aandacht zijn voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden het, wil het rijk zegenen. En dan moeten wij soms wel eens even uit onze comfortzone komen. En dan moeten wij misschien een paar mijlen meelopen. En dan moeten wij misschien, maar hoe het ook zij, gericht zijn op de bekering en verandering. Dat mensen Christus leren kennen in zijn hartelijke liefde. En zo bent u als een hemelse vader ook bezig die op de uitkijk staat naar verloren volkeren, verloren zonen. En gaat u door tot op de dag van vandaag. Heb dank daarvoor, Heere. Uw naam zij geprezen. Maar wij bidden ook, Heere, voor de zorgen en de onrust die we ook hebben als het gaat om de ziekte. En we denken in het bijzonder ook, Heere, aan broeder Polderman. U weet zijn kwetsbaarheid en zijn zwakte, Heere. Dat u nu ook is opgenomen in de hospice, de reiziger. Geef dat zijn reis ook, Heere, zal zijn naar de eeuwige heerlijkheid. De eeuwige toekomst om altijd met Jezus Christus te zijn. En daar ook, Heere, uw naam groot te maken en u te verheerlijken. Maak het hem gemakkelijk ook, Heere, in deze moeilijke periode. Ook voor zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen die er omheen staan. We weten ook van andere zieken, Heere, die op de ziekenlijst staan, die ook zwak zijn, die ook weten dat er geen behandeling meer mogelijk is. Dat je als het ware ook op reis bent naar die toekomst. Maar geef vertroosting en bemoediging en kracht en sterkte. Dat de weg niet te veel en niet te zwaar zal zijn, Heere, in alles. Ontferm u en geef uw Heilige Geest. We bidden ook voor anderen, Heren, die chronisch ziek zijn, al een hele lange tijd, die het er moeilijk mee hebben, die zich soms eenzaam weten en zich soms ook door mensen in de steek gelaten voelen, of wat dan ook. En ja, zo gaat het in de wereld, die altijd aandacht vraagt en opslokt. Dan zijn we misschien alleen maar graag bij de leuke dingen en vergeten we degene die het moeilijk en zwaar hebben. O Heren, wij bidden van u, wilt u ze troosten en bemoedigen? Wij bidden u ook voor degene die behandeld worden, ook in het ziekenhuis, behandeling goed gegaan is. Maar geef ook verder, Heere, kracht en sterkte. Mensen die ook staan voor een operatie, die ook behandeld zullen gaan worden binnen een afzienbare tijd. Geef ook rust en vertrouwen, kracht en sterkte. We bidden ook, Heere, voor Arash, die een zieke moeder heeft. En dan sta je wel op afstand. In de letterlijke zin van het woord. Dan zou je bij je moeder willen zijn en je zit hier en ze is zwak en dan heb je afscheid moeten nemen. Ach, wat een wereld waarin we leven. Wat een onrust, Heere, wat een spanning, wat een gebrokenheid en een pijn en een verdriet. Maar wilt u ook met uw Heilige Geest bij zijn moeder zijn en ook bij Arash. Maar we denken ook aan anderen in ons midden, Heere, die het ook moeilijk hebben. Als je bent in een vreemd land, als je alleen bent en o Heere, als daar dan ook geen vader meer is. Wat een pijn en wat een verdriet, Heere, als je je vader moet missen. Als je daar niet meer mee kan spreken, niet meer mee kan omgaan. Maar wilt u dan een hemelse vader zijn en dat ze ook het mogen ervaren. Ik weet ervan, ik ben bij je. Zo bidden we ook voor allen waar gebrokenheid is en die het zo anders hadden gewild. Maar vader is er niet, er is zoveel gebrokenheid, ook door het leven wat je elkaar aandoet, pijn, verdriet. Waardoor het soms ook best wel een beetje met gemengde gevoelens is als je weet dat er ook aandacht aan wordt besteed. Dan had je liever gehad dat er maar helemaal niet over gesproken wordt, want je zit in je eigen gedachten. Geef ook, Heere, rust en vertrouwen, maar dat we leren bidden, hoe jong we ook zijn, onze Vader die in de hemelen zijt. Wij bidden voor het werk van de stichting, de herberg, Heere, waar ook veel gebrokenheid, pijn en verdriet is. U kent ook mensen die het moeilijk hebben door moeilijke wegen gaan, als ook heel veel dingen naar boven komen, pijn geven in het hart. We denken ook aan de gevangenen in werk- en concentratiekampen in Noord-Korea. O Heere, misschien mogen al deze dingen waarvan we horen bijdragen tot verlichting, maar ook tot bevrijding. U staat boven alles. De muur viel ook in een ogenblik, in een oogwenk. Zo kan dat hele regime daar ook in een oogwenk binnen ineens storten. Maar dat er ruimte en vrijheid komt ook voor het geloof. Er is zoveel, Heere, al gemarteld en geslagen. Ontferm u, ontferm u. Ja, Heere, ontferm u ook over dat volk en geef dat er met kracht wordt gewerkt. We bidden ook voor onze jonge mensen. Fijn als ze geslaagd mochten zijn. Dat ze erdoor verrast waren. Dat ze ook u leren danken daarvoor. Wilt u het ook zegenen. Ook hun vervolgopleiding waar ze mee bezig gaan. Mensen die nog een herexamen hebben te doen. Geef rust, vertrouwen dat ze het ook hier van u verwachten. Mocht het een jaar niet gelukt zijn, Heren. Ach, alle dingen zijn in uw hand. Geef rust en vertrouwen, u zorgt toch ook door de teleurstellingen heen. Al deze dingen leggen we bij u neer en wij bidden, geef u ons nog een gezegende dag. En ook als vanavond weer opnieuw uw woord wordt verkondigd, maak ons getrouw in uw woord. Ik heb geheigd, verlangd naar uw tegenwoordigheid, naar uw nabijzijn. Dat we mogen proeven dat u ons zegent, dat u dicht bij ons bent. Zo leggen we alles in uw handen, Heere. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden en zie ons aan in hem. Jezus Christus, die het ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, een prachtig lied, Psalm 36. En daar gaat het ook over, Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36, het tweede vers. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de zegen van de Heere, uw hemelse God en Vader, ja ook de drie-enige God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.